Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van StudioTackleShow.nl. De podcastshow waarin we technieken, materialen en tips bespreken met ervaren vissers.
Dag Peter.
Hi Erik.
Hi.
Hi.
Peter Ursler, bekend van Preston.
Ja.
Daar ben je werkzaam.
Ja.
Kun je eens vertellen wat je daar precies doet?
Ik ben sinds 4 jaar vertegenwoordiger voor Preston Innovation. Dat is niet alleen Preston, er vallen ook andere merken onder, zoals Corum, Sonubates, Avid Carp. En sinds afgelopen jaar hebben we er eigenlijk een heel portfolio bij gekregen van Sebco, Browning, Black Cat, Magic Trout en Radical.
Heel wat?
Ja.
Voornamelijk natuurlijk bekend van de witvisserij, hè, met Preston.
Ja, ja.
Corum ook wel.
Ja, zeker. Witvis, wat zeker. Beelvissen,
ja. 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 Ja, ik zat even... Ja, dat is ook witvis, hè?
Ja, zeker. Ja.
Wat heb je daarvoor gedaan?
Daarvoor heb ik 5 jaar bij Shimano gewerkt. Dus ook hengelsport.
Echte hengelsporten dus.
Ja, liefhebberij. Het zit in mijn bloed.
Ja.
Dat.
Ook al lang visser?
Ja, vanaf mijn 5e jaar ging ik met mijn vader en mijn opa naar de waterkant. En het begon, zoals bij de meeste vissers... Met een vast stokkie en een dobbertje eraan en vorentjes vangen.
Mooi is dat, hè? Dat hebben iedereen gewoon zo met zo'n vast stokkie.
Ja.
Met vader of buurman of broer.
Ja, gewoon... je ouders, of ja, mijn vader in dit geval en mijn opa, die namen me mee. Die waren zelf ook vissermannen, zoals ze dat vroeger zeiden.
Ja.
En daar is het eigenlijk gaan bloeien.
En ga je nog steeds wel eens vissen met familie? Of?
Heel af en toe neem ik mijn vader nog mee. Mijn opa die is dan niet meer in de gelegenheid om naar de waterkant te gaan. Nee. Slechte been. En mijn vader gaat af en toe nog eens mee. Maar meestal vis ik zelf.
Lekker in je eentje?
Ja, mijn eentje of met vismaten. We hebben een visteam, zeg maar. Waar we mee langs de commercial vijvers gaan. Waar we wedstrijden mee vissen in teamverband. Maar ook individueel.
Oké. Okay. En je bent dus begonnen met vaste hengel. Daarna... Uitstapjes gemaakt naar?
Ja, op een gegeven moment dan zit je in een klein slootje te vissen en dan krijg je er iets aan. En ja, je hengel is maar 3 of 4 meter lang. Toen de tijd was er nog geen elastiek in de toppen. Dan krijg je er wat groots aan en dan knap je lijntje af. En dan ben je toch nieuwsgierig van wat is dat voor een groots geweest. En dan ga je erin verdiepen. En dan kom je erachter dat het zilt geweest kan zijn of karper. En dan moet toch het eerste werphengeltje aan te pas komen. En dan met een dobbertje. Oh ja. En dan proberen ze een grote vis te vangen. Ja, uiteindelijk zie je dan ook snoeken zwemmen in zijn slootje. En je hoort van anderen dat er ook baasjes worden gevangen. Ja, en dan begint de visserij echt. En dan ga je daar steeds meer in verdiepen. En uitbreiden qua materiaal.
Ja, je bent je toen meer gaan richten op het... Viederen, denk ik? Of?
Ook.
Alles tegelijk?
Alles tegelijk eigenlijk. Ja? Vissen, dat is leuk. En ik wil vis vangen. En je hebt natuurlijk ook verschillende getijden in het jaar. Het ene moment kun je goed vissen met een vieder. Ja, toen de tijd was het eerst een winkelpikker.
Ja.
Een kortere vierde, zeg maar. Ja. En daar ben ik dan mee begonnen. En uiteindelijk werd het kouder en dan werd die visserij wat minder. En dan ging ik toch op zoek naar de snoek, naar de baars, snoekbaars. Ja, zo rol je erin en kruipt het bloed waar het niet gaan kan. En,
Maar je zou jezelf nu... Wat voor visser zou je jezelf
profileren? Ik doe hoofdzakelijk witvissen, zeg maar. En dan met name op de commercials, wedstrijden.
Ja.
Daar ligt wel mijn passie. En in de koudere maanden maak ik ook nog wel uitstapjes naar het roofvissen. Dat blijft er ook wel in trek.
Ja, ja. En doe je zelf ook wedstrijden?
Ja, ik vis zelf zoveel mogelijk wedstrijden. Vorige week de eerste wedstrijd alweer gehad. Dus leuk om daaraan mee te doen.
Ja, ja dan heb je toch het idee dat je iets dat het niet zomaar vissen is en klaar. Dan
uiteindelijk moet je dan wat fanatieker zijn en een strijdplan van tevoren bedenken van hoe ga ik het aanvissen.
Ja.
Met een wedstrijd weet je van tevoren natuurlijk niet waar je komt op de vijver, zeg maar. Dus een stukje waterkennis is daarin ook wel belangrijk. Want een vijver is niet op elk punt even diep. Dus als je een beetje kennis hebt van de vijver, dan en je trekt een nummertje, dan weet je ongeveer wat je moet doen en waar je moet vissen. En dan maak je daar keuzes in en dan hopen dat de vis ook mee werkt.
Ja. Ja, dus je hebt wel echt een voordeel als je al vaker op die vijver gevist hebt. Dan.
Ja, dat is zeker wel een voordeel. Als je nieuw bent op een vijver, ja, dan weet je vaak ook niet wat de diepteverloop is. Waar de hotspots zijn, waar de vis zich graag ophoudt.
Ja.
En dat weet je natuurlijk wel als je vaker bij zo'n vijver komt.
We hebben het nou al een beetje over het onderwerp waar we het over gaan hebben. Hè? We gaan het hebben over commercial vissen.
Ja, ja.
Of commercial water.
Ja, commercial vijvers, commercial vijvers. Vissen. Ja, ja. Zo wordt het genoemd. Het zijn eigenlijk vijvers. We krijgen er steeds meer van in Nederland. En ja, ze worden ook wel steeds groter, de complexen. Dat zijn vijvers waar eigenaren dan karpers in uitzetten. Er wordt ook wel heel laconiek over gepraat. De meesten zeggen van het is een aquarium. Het wordt volgegooid met karpers. En je kunt er zoveel vangen als je wilt. Nou, ik kan je uit de droom helpen. Dat is zeker niet het geval. Als je het heel goed aanpakt, dan kun je zeker een aantal karpers vangen. Maar er zijn ook momenten dat dan zitten er 16 vissers aan zo'n vijver. En dan is het sprokkelen voor een visje. En dan zwemmen er een paar duizend. Dus zo makkelijk is het niet. Het gaat niet vanzelf. Dus. Ja, het is zeker echt vissen, absoluut. Ja.
En verschillen die vijvers erg in Nederland met de vijvers die we kennen uit Frankrijk bijvoorbeeld?
In Frankrijk zijn de vijvers over het algemeen wat groter. Maar ook de vissen die daar zwemmen, zeg maar, zijn vaak van een groter formaat. Daar worden vissen van 20 kilo met de vaste stok gevangen.
De vaste stok?
Jazeker. Ja, ja. En dat gebeurt dan niet in Nederland. We kijken in Nederland heel veel naar Engeland.
Met elastiek dan, neem ik aan.
Ja, wel met elastiek. We kijken hier in Nederland heel veel naar Engeland. Daar rijden 3000 of iets meer als 3000 van die commercial lakes, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. Maar ook echt complete parken waar je gewoon 10 tot 12 vijvers op een park hebt.
Zo.
En dan heb je bij elkaar 200 visplekken. En dat is nog iets wat waar een Nederlander van droomt hier in Nederland.
Ja. Maar het is hier wel echt de upcoming, hè?
Ja, het is zeker upcoming. En er komen steeds meer vissers, zeg maar, die een kijkje nemen aan zo'n vijver. Er zijn ook vijvers waar je kleinere vissen of kleinere karpers hebt, zeg maar. Tot kilo, anderhalve kilo. En dan kun je in principe ook vissen met je vaste hengel die je normaal gebruikt voor het wedstrijdvissen of voor het vissen op kanalen, meren. Als er maar een elastiekje in zit, dan kun je al veel beginnen op een vijver met karper.
En wat voor maat elastiek zijn er aanraden?
Ja, het begint toch wel bij 1,6 mm. Dat is wel belangrijk. En het mooiste is ook als je er een pula-bung in hebt zitten. Dat kan aan de zijkant of aan de onderkant. Dan kun je toch die vis naar binnen strippen. Want de karper is een sterke vis. En die zwemt, voordat je het weet, zwemt die 15 meter elastiek uit je top. En dan heb je je topset in de handen. En dan is die vis nog 15 meter weg. En als je dan geen pula-systeem hebt, dan moet je heel lang wachten tot die vis moe is. Voordat je hem uiteindelijk kan scheppen.
En als jij die wedstrijden doet, waar vis jij dan zelf mee?
Ik vis op het moment met 1,8 en 2 mm. Dat wisselt een beetje.
Maar wel met de vaste stok?
Ja, wel met de vaste stok. Daar gaat mijn voorkeur wel naar uit. Ik blijf het mooiste vinden als je dat dobbertje onder ziet gaan. Soms dan ontkom je er niet aan en dan moet je met een method feeder vissen of met een pelletwekkeler. Dat is weer een hele andere visserij, maar ja, dat werkt ook op de vijvers. Soms ontkom je er niet aan en dan moet je dat inzetten om een wedstrijd succesvol af te sluiten.
Daar ben je dan vrij in tijdens een wedstrijd?
Ja, de ene wedstrijd wel, de andere wedstrijd niet. Het hangt er ook een beetje vanaf. En de ene vijver doet het wel, de andere vijver doet het niet. Maar doorgaans probeer ik eigenlijk altijd met de vaste stok te vissen.
En er zijn andere deelnemers die vissen dan wel met een...
Ja, sommige wedstrijden is het toegestaan, zeg maar, om met een vaste stok te vissen. En sommige wedstrijden stellen ze dat vrij. Maar dan stellen ze wel een afstand in. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, je mag tot 15 meter vissen, zeg maar.
Ja.
Dus dan kun je ervoor kiezen dat je met je vaste stok 15 meter naar voren gaat vissen. Of dat je met het feeder op 15 meter gaat vissen. Daar ben je dan helemaal vrij in.
Ja.
Uiteindelijk denk ik zelf dat je, wanneer het echt rustig weer is en geen windkracht 6, 7, dat je met een vaste stok veel efficiënter kunt vissen. Je kunt natuurlijk heel makkelijk eventjes je lijntje optillen, zeg maar, dat je aas van de bodem komt.
Ja.
En dat kun je met een method feeder niet. Dan vis je echt op één manier en moet je wachten tot die vis je aas opneemt.
Ja. Dus jij denkt dat het vissen met een vaste stok het meest efficiënt is op zo'n...
Op bepaalde momenten zeker, ja. Ja, dat denk ik wel.
En wat voor momenten niet? Als het minder mooi weer is dan?
Ja, als je veel wind hebt of je hebt de wind van de zijkant, dan wordt het natuurlijk moeilijker om als je op 13 meter bijvoorbeeld vist met een vaste hengel. Ja, dat is een lang eind. Een hengel is, over het algemeen weegt een hengel wel wat. En als dan de wind op de zijkant van de hengel komt, dan kun je je dobber uiteindelijk ook maar moeilijk op de plaats houden.
Ja.
Dus ja, dat zijn wel dingen. Dan kun je overwegen om naar een method feeder te gaan. Mocht dat niet toegestaan zijn met een wedstrijd, dat ze zeggen van het is alleen met de vaste stok, dan zou ik met een harde wind ook eigenlijk nooit op 13 meter gaan vissen. Maar ervoor kiezen om bijvoorbeeld op een meter of 5, 6 uit de kant te vissen. Dan vis je korter bij en dan kun je makkelijker alles onder controle houden.
Ja, en pas je daar ook nog je montage op aan? Of?
Ja, uiteindelijk ga ik dan wel met een zwaardere dobber vissen. Mm-hmm. Omdat je wil dat het aas rustig op de bodem aangeboden wordt. Want als het continu een beweging is, je onderlijn zeg maar, of je aas. Dan heeft die karper ook geen goed moment om je aas op te nemen. Die houdt wel van iets wat rustig op de grond ligt. Dus die wil het rustig opnemen.
Ja.
Dus dan ga ik bij voorkeur wat zwaarder vissen.
Wat gebruik je dan als aas?
Als het wat harder waait, dan gebruik ik voornamelijk ook wat zwaarder aas. Omdat het dan natuurlijk beter blijft liggen. En dan gaat mijn voorkeur wel uit naar een harde pallet of een expander. Dat is een pallet, zeg maar, die zuigt zich vol met water. Waardoor het een soort sponsvormige pallet wordt, waar je haak makkelijk in prikt.
Die zet je echt op de haak?
Die zet je op de haak.
Niet met een her of met een...
Nee, dat doe je dan met een harde pallet wel. Die doen we dan meestal in een bandje, een baitband.
Aan de haakstil?
Die zit dan achter de haakstil. Daar zit dan de baitband en daar doe je dan een harde pallet in. Of een maiskorrel, dat is ook natuurlijk wat zwaarder. Dat zijn aassoorten die ik dan in zou zetten als het echt stormachtig weer is. En ik moet rustig mijn aas aanbieden.
En bij normale omstandigheden?
Ja, normale omstandigheden, dat hangt ook een beetje van de vijvers af. Er zijn ook vijvers, er zit doorgaans komt daar automatisch wel wat witvis in, zeg maar. Wat vorentjes, wat blikjes, wat brazems. Daar kun je dan wat moeizamer vissen, zeg maar, met maden. Maden is op zich een goed aas, worm is een goed aas. Het zijn natuurlijke aassoorten. Er zijn dagen, dan werkt dat hartstikke goed. Maar over het algemeen vissen we best wel veel met pallets. En dan in de formaten van 4, 6, 8 millimeter. En die doen we dan eigenlijk altijd in een beetbeentje.
Dat is best fors nog wel, toch? Ja, voor een karper niet natuurlijk. Maar...
Ja, karpers zijn best vissen met een grote bek. Dus ja, die...
Ik zit nog echt met dat wit vissen. En dan denk ik, 8 millimeter.
Ja, nee, maar ook daar vangen we wel eens een wit visje aan. Ook wel eens een vorentje of een brazen.
Ja,
die draaien dan net zo lang om die pallet heen dat ze de haak ook naar binnen zuigen.
Ja.
En dan zitten ze vast. Dat brokkelt natuurlijk onder water ook af. Langzaam. En het is eigenlijk vismeel. Dus ja, het trekt eigenlijk allerlei soorten vis aan. Maar...
Ja. Qua voer? Voorvoeren, zeg maar? Of...
meestal niet. Meestal begin ik zelf met een catpot, noemen ze dat. Het is als het ware een klein plastic potje, zeg maar, wat je op de top van de hengel monteert. Daar begin ik eigenlijk altijd mee. En daar doe ik dan de aassoort in die ik ook aan de haak of aan de her doe, zeg maar. Of aan het beetbeentje. Als ik dan met pallets vis, dan doe ik... Als ik met een 6 mm pallet begin, dan doe ik een paar 4 mm pallets en een paar 6 mm pallets. Dan heb je wat verschillende formaten op de grond liggen. Dan weet die vis uiteindelijk ook niet wat veilig is en wat niet veilig is. Dus ik pak er dan beide. Ja, werkt dat niet, dan kun je er nog voor kiezen om micropallets. Dat zijn echt kleine pallets van 1 of 2 mm. En die weken we vaak, dat ze wat zachter zijn. Die doen we er nog vaak dan nog wel eens bij voeren. En dat wil ze dan nog eens over de streep trekken om te gaan azen. En mocht dat helemaal niet werken, dan maak ik vaak een nieuw plekje. Links of rechts van mijn plek waar ik begonnen ben. En dan pak ik een natuurlijke aassoort om te kijken of ze daarop reageren.
Ja, ja. Waar deed je dan mee? Wat zijn nou? Hoe heet dat?
Met de catpot. Dat is een los potje wat je eigenlijk op de top van je hengel klikt.
Als een cupping kit?
Ja, een cupping kit is eigenlijk echt om voer te voor te voeren, zeg maar, op de hengel. Maar je hebt ook een catpot, zeg maar. Dat is een plastic bakje als het ware. Daar kun je verschillende dekseltjes op krijgen. Dat je pelletjes kan sprenkelen, zeg maar. Dat ze één voor één eruit vallen.
Oh.
En je hebt ook open. Ja, je kunt het dekseltje er ook afhalen. Is die open? Dan kun je bijvoorbeeld er ook los voer in doen of maden in doen. En dan kun je ze daarmee boven je dobber, als je naar voren steekt, zeg maar, je hengel opsteekt. En je bent boven je voerplek. Dan steek je. Ja, dan. Als je echt op de visplek bent, dan draai je het potje om. En dan valt hij als het ware leeg op je plek waar je vist, waar je dobber ook is. En dan laat je eigenlijk je aas geleidelijk meezakken met het aas wat naar de bodem valt. En dat triggert die vis dan, zeg maar, om daar naartoe te komen.
Ja,
die hoort als eerste hoort hij dat geluid al van die pellets of van die maden die eruit vallen. En dan hoop je dat die vis dat hoort in ieder geval. En dat hij naar je stek komt en dat je beter krijgt.
Ja, dus krijg je een beetje een soort van pelletwekkelaar. Idee. Alleen
ja,
horen ze niet natuurlijk.
Maar. Nee, ja, je kunt er ook voor kiezen om niet zo'n potje te gebruiken, maar een katapult. Dat is dan toegestaan op de vijvers, ja, onder voorbehoud, onder eigen risico. Dan kun je eigenlijk met een katapult je pellets erheen schieten of je maden. En dan heb je continu het geluid van pellets die in het water vallen. En dat trekt toch die vis op een of andere manier aan. Die merken dat. Die waarnemen dat en die komen dan daar naartoe zwemmen. En die hoop je dan naar de bodem te krijgen.
Denk je dat dat ook echt iets is wat specifiek voor commercials geldt? Want ik kan me voorstellen dat die vissen die daar zwemmen ook wellicht gevoerd worden met pellets. Dat ze dan echt aan het geluid gewend zijn, zeg maar. Meer dan bijvoorbeeld op een stadsvijver.
Ja, dat is wel een dingetje natuurlijk. Het wordt vaker gedaan. In de wintermaanden wordt er over het algemeen minder gevist op de vijvers. Er worden zeker competities en wedstrijden georganiseerd. Alleen het vrije vissen door de gewone pleziervisser, zeg maar, die erop uitgaat met mooi weer. Die blijven in de wintermaanden vaak thuis. Die gaan dan niet, omdat dan de vangsten stukken moeilijker zijn. Er wordt minder gevangen, het is kouder. Dus die komen pas later op gang. Ja, die vissen die moeten wel voedsel hebben om te groeien en om te overleven. Dus we zeggen eigenaren vaak in de wintermaanden, dan voeren we ze bij. En dat doen ze vaak met pellets of ze doen het met graansoorten. Tarwe hoor ik ook wel vaak voorbij komen.
Ja, ze zijn wel echt gewend aan dat voergeluid dan een beetje.
Ja, ook dat voergeluid. En dat is eigenlijk ook het volgende punt. Aan het einde van de dag, als vissers naar huis gaan, hebben ze vaak nog wel wat restjes voer over. Dat ze dan in het water gooien. Dat horen ze. En met name de grotere, de slimmere vissen weten dat de vissers aan het einde van de dag weggaan. En dat er dan onder de kant best wel veel restvoer ligt, zeg maar, voor vissers wat ze weggooien. Dus dat is eigenlijk ook nog wel een mooie tactiek, zeg maar, voor het laatste uurtje van de wedstrijd. Om alvast wat voer in de kant te gooien, zeg maar. En dan het laatste half uur ook in de kant te vissen.
Ja, ja.
En dan hopen op één of twee of misschien meerdere grote vissen te vangen. En die zorgen uiteindelijk voor toch wat meer gewicht in je net. Waardoor je de wedstrijd misschien naar je toe kan trekken. In het laatste half uur.
Ja, ja. Een goede tip is dat.
Dus dat zou ik zeker meenemen.
Ja.
Grote vissen zijn slim en die laten zich niet zo makkelijk vangen. Maar ja, die komen vaak het laatste half uur komen ze toch nog wel even in de kant kijken of daar al vissers naar huis zijn en of daar al wat aas ligt. Dus. En dat is iets wat in de warmere maanden natuurlijk dagelijks gebeurt.
Ja.
Dus die vissen die komen daar wel.
Ja, ja, ja.
Die komen dichterbij als menig geen denkt.
Ja. Nou, ik vind 15 meter uit de kant vis. Ja. Voor mij, ik vind dat vrij dichtbij al. Met de vaste hengel niet natuurlijk. Hè?
Maar, nee, ja. Nee, normaal gesproken kun je, als je op een openbaar water vist, dan hoor je mensen, we vissen op 30 of op 50 of op 60 meter uit de kant.
Ja, zeker met de feeder. Hè, dan,
ja, dan kan dat zeker. Alleen de vijvers in Nederland zijn nog niet zo groot, zeg maar, dat je kan zeggen, zeg maar, met wedstrijden van, er zijn wedstrijden, kun je tot 20, 25 meter, maar dan is de max in Nederland wel bereikt. Omdat de vijvers zijn rond of vierkant. En er zitten vissers, ook wedstrijdvissers aan de andere kant.
Ja.
En als je dan zegt 40 meter, dan gooi je de lijnen bij elkaar.
Er zit ook wel iedereen bijna op dezelfde plek. Hè? Als iedereen dan in de ronde vijver op dezelfde afstand vist.
En daarom wordt er ook vaak gezegd van we vissen maximaal tot 15 of 20 meter. Dan heb je daartussen heb je dan nog een strook waar de vis zich ook terug kan trekken. Dus het is niet zo dat, dat de vis geen vrije plek heeft meer om te zwemmen en zich terug kan trekken. Dat is op een vijver vaak wel mogelijk. Er worden regeltjes gesteld en Er wordt eigenlijk ook altijd weer raakloos gevist. Heel vaak denken mensen van ja, die vissen die worden zo vaak gevangen. Die hebben de bek allemaal kapot. Maar kan je zeggen, dat valt reuze mee op een vijver. De meeste bekken van de karpen zien er heel mooi uit. En dat komt ook doordat er echt met kleine haakjes gevist wordt. Weer raakloos. Met elastiek, waardoor die vis ja, toch rustig weg kan zwemmen. En je echt een drill hebt. Met een molen zou je je slip open moeten zetten. En dat gebeurt ook niet altijd. En dan kan zo'n haak verder scheuren in de bek. Dus ja, maar dat heb je met een vaste stok absoluut niet.
Nee. En wat voor haakmaat gebruik jij?
Ik gebruik op dit moment haakmaat 18 en 16. Dat is vrij klein, maar ja, dat is voldoende om zelfs karpers van 10, 12 kilo te vangen.
Zo.
Gebeurt niet vaak met wedstrijden, maar ja, mijn grootste vis is 12,3 kilo. En die heb ik ook gevangen aan een haakje 16. Met twee maden eraan. Dus het is allemaal mogelijk. Je moet er tijd voor nemen.
Ja.
Ik ben 20, 25 minuten bezig geweest. Maar...
Was dat ook op de vaste hengel?
Dat was ook op de vaste hengel, ja. Ja, met een hoofdlijn van 1600 en een onderlijn van 13.
Zo.
Dus ja, daar moet je geduld hebben. Maar ja, uiteindelijk komen die vissen ook allemaal binnen.
Ja.
Het geeft veel sport. Je bent niet met 5 minuten klaar met drillen en de vis ligt in het net. Het is een hele beleving.
Maar ja, ik ben zelf ook wel voorstander van lekker licht vissen. Dan heb ik uit de roofvisserij het ultralight vissen. Kijk, dat drillen is natuurlijk eigenlijk wel een van de leukste momenten van het hele vissen, toch?
Ja, daar gaat het uiteindelijk ook om. Dat is genieten. Zodra je beet hebt en je ziet je elastiek, want je zet als het ware de haak, dan zie je elastiek eruit lopen. En dat begint eerst met 1 meter, 2 meter, 3 meter. Ja, en dan hoop je uiteindelijk dat zo'n vis stopt, want op een gegeven moment is de rek natuurlijk uit de elastiek. Kan ver gaan. En vaak komt het ook niet zo ver. En ja, dan begin je langzaam je hengel af te steken. En dan begint eigenlijk het spelletje van ja, wie gaat er winnen? Ik of de vis?
Ja, ja, maar dat is denk ik het leukste moment. Als je daar lang over kan doen. Het klinkt misschien gek. Ja, want je kan natuurlijk ook met een veel dikkere lijn vissen. En dan en met een molen en dan snel binnenhalen.
Ja, dat kan zeker. Maar
is dat leuker?
Soms is het nodig. Er zijn bijvoorbeeld in ons gastland in België, er zijn de wedstrijden die worden gewonnen met 400 kilo aan karper. Ja, dan moet je heel snel vissen en je hebt maar 5 uurtjes tijd om dat te realiseren.
Ja.
En dan moet elke gevangen of elke gehaakte vis zo snel mogelijk binnenkomen. Maar dat is in Nederland gelukkig nog niet het geval. Ik hoop ook dat het zo blijft. Het is leuk om een keer 100 kilo te vangen. Maar ik vis liever voor 20 of voor 30 kilo karper 5 uur lang, dat ik er echt wat voor moet doen. En dat ik alle techniek uit de kast moet halen om die vissen te vangen. Dat blijft het mooiste, vind
ik. Meer finesse.
Ja, de finesse visserij. Uiteindelijk zie je ook hoe dunner je vist en hoe fijner je vist. Hoe meer aanbeten je krijgt van vissen, want die vissen zijn er wel. Maar ja, die merken het ook op als een haak heel groot is, een lijn heel dik is. Ze zwemmen er tegenaan. Ja, dat kennen die vissen wel. Dus ja, dan zijn ze extra voorzichtig.
Ja. En je zegt vissen alleen maar zonder weerhaak. Is dat ook verplicht? Of?
Ja, op de vijvers is dat verplicht. En er zijn ook vijvers die zeggen, je mag niet met grotere haken vissen als maat 10. Dat is voor een normale karpenvisser al een heel klein haakje.
Ja.
Maar voor de vijvervisserij, ja, is dat vaak wel het maximale. En dat is eigenlijk groot zat. Je merkt ook, wat ik merk, heel vaak denken mensen als ze vissen beet krijgen, ze krijgen ze eraan en de vissen schieten er continu vanaf, dat ze met een te klein haakje vissen. Maar het is vaak net andersom, dan vis je met een te grote haak. Als je dan met een kleiner haakje fijner gaat vissen, blijft die haak vaak beter zitten, waardoor je die vissen wel binnenhaalt.
En hoe kan dat dan?
Ja, uiteindelijk denken mensen vaak grote haken pakken veel vlees, maar die kunnen natuurlijk ook verder doorscheuren. En een klein haakje zit, ja, die is vaak helemaal gevuld met vlees en ja, die schuift dan vaak niet op.
Ja.
En ook dunne vissen qua elastiek. Dan heb je net wat meer speling en wat meer rek, waardoor die vis makkelijker naar de kant komt. Heel vaak denken mensen dikke elastiek, dan trek ik die vis heel snel naar de kant. Maar dan is ook sneller de rek eruit. En als die vis dan verder wilt, dan knap je onderlijn of die haak scheurt uit de bek. Dus dan kun je vaak wat dunner vissen. Dan kan die vis nog 2 meter verder zwemmen. En die denkt van, hé, het is een soort bungee jump effect. Ja. Dan denken ze van, hé, ik kan zwemmen, maar ik krijg toch wat druk van de andere kant. Als ik de andere kant op zwem, gaat het makkelijker. En dan komen ze makkelijker naar de kant. En dan kun jij hem binnenstrippen en makkelijker uitdrillen.
Ja. En die haakmaten, gebruik je dat hele jaar door of verschilt het ook nog per
seizoen? Ja, dat verschilt ook per sessie, soort visserij die je doet. Als je echt op aantallen gaat vissen. Je kunt natuurlijk op een vijver ook best wel divers vissen. Je kunt op de grond vissen, je kunt bovenin vissen, je kunt half water vissen. En ook daar pas ik mijn haak op aan. En ook op het haakaas vis ik bijvoorbeeld met maden vis ik best wel kleine haken. Maar vis ik met een 8 mm pellet, dan moet de haak wel matchen. En dan pak ik zelf meestal ik begin vaak met een haakmaat 6. Of 16, sorry.
Ik dacht al dat is...
6 mag niet, hè? Nee, 16. En dan uiteindelijk schakel ik over naar een... Ja, als de visserij goed is, schakel ik over naar een haakmaat 14. Dat is in mijn ogen een fijne combi met een 8 mm pellet.
Ja, en maakt dat niet uit of het een voorjaar is of hoogzomer of najaar?
Ja, vaak in de koudere maanden dan probeer je zo fijn mogelijk te vissen. En dan vis ik ook zo licht mogelijk en zo klein mogelijk qua haak. Dan wil het wel eens wezen dat ik haakmaat 20 gebruik. Maar ja, dan vis je maar voor een paar aanbeten op een dag of tijdens een wedstrijd. Soms komt het voor dat je maar 5 keer beet krijgt in 5 uur. Ja, er zijn vissers die na 2 uur geen beet krijgen. Die zetten een hengel in de steun en die wachten gewoon tot het dobbertje ondergaat. Maar dan ben je al niet effectief meer aan het vissen. Je moet blijven zoeken en uiteindelijk kan het dan wezen dat je met een haakmaat 20 en met 1 maden moet gaan vissen. Om die ene beet te krijgen.
Zo.
Ja, dus dat is wel een uitdaging. Maar dat kan dus ook, dat verschilt dus weer met de zomermaanden. Als je dan veel vis vangt, ja, dan heb je die haakmaat 20 niet nodig. Maar dan ga je alweer naar een 14 of naar een 16.
Ja, dus je bent wel echt de hele tijd actief bezig met het vissen, zeg maar.
Wil je succesvol zijn met wedstrijden op de commercial, is zorgen voor veel wisselen en proberen. Ja, actief vissen, dat is wel...
De key.
De key, zeg maar, om succesvol te zijn met commercial vissen.
Ja. En je zei net, ik vis de ene keer vlak boven de bodem, de andere keer wat hoger, in het midden. Is dat iets wat je van tevoren al kan inschatten?
Nou, er zijn vijvers die bevatten ook F1 karpers. F1 is een kruising tussen karperrassen, zeg maar. Het ziet eruit als een soort giebel, kroeskarper. Schubkarper ook wel, wordt die ook wel genoemd. Alleen het is een visje die zijn ook in de wintermaanden actief. Daarom hebben veel vijvers ook F1 op de vijver zitten. Alleen in de zomermaanden gaan die vissen best wel veel naar de oppervlakte toe. Die reageren heel goed op het geluid van die pellets. Als je die schiet met een katapult, komen ze best wel snel van de bodem. Als je met regelmaat schiet, dat is dan wel belangrijk. Dan kun je die vissen eigenlijk helemaal in de bovenste waterlagen lokken. En dan kun je eigenlijk al met een vast tuigje van 30 centimeter of 50 centimeter... kun je al succesvol zijn. Maar dat is vaak in het begin van de dag niet zo. Ik begin eigenlijk altijd op de bodem. Begin ik rustig te vissen. En daar vang je in de ochtenduren is het vaak nog wat frisser. Vang je daar de eerste vissen. En dan kun je geleidelijk aan pellets gaan schieten met de katapult. Dat is wat ik dan in de zomermaanden doe. En dan krijg je op een gegeven moment gaat je dobber wel onder. Maar dan sla je aan of til je de dobber uit water. En dan merk je dat je er niks aan hebt. Dat zijn dan lijnzwemmers, noemen we dat. En dan ga ik vaak al met kortere lijnen vissen. Dan begin ik vaak met een meter. Als het daar 2 meter diep is, dat ik op 50% van de waterdiepte ga vissen. En dan blijf ik die pellet schieten. Nou, vaak vang ik de eerste, de tweede. En dan krijg ik ook daar weer beten. Dat ik denk van, hé, het is beet, mijn dobber gaat onder. Maar dan... sla ik aan en dan voel ik niks. En dan weet ik dat zijn lijnzwemmers. Dan zit die vis nog weer hoger. En dan pak ik weer een ander tuigje dat ik weer wat ondieper ga vissen. En net zolang tot ik de juiste diepte heb gevonden. Als ik zeg maar om de 20 minuten 3 pellets schiet. En ik vang ze op 20 centimeter diepte en dat blijft zo. Dan moet ik zorgen dat ik om de 20 seconden 3 pellets of een paar pellets blijf schieten. En op die diepte blijf vissen. En als dan de beten weggaan. En ik krijg ook geen indicaties. Dan weet ik dat die vis weer wat dieper ligt. En dan moet ik weer iets dieper gaan vissen.
Ja, ja.
Dus dan blijf je wel continu veranderen van diepte, tuigje. Dat is dan wel belangrijk. Als ik dan blijf wachten met die, dat ik op 20 of 30 centimeter diepte blijf vissen en ik vang niks meer, ja, dat is kostbare tijd. Dan moet ik zorgen dat ik die vis weer ga zoeken, want die vis die is er.
Ja, ja. Maar dat is wel een goede, ja, goede indicator. Dus dat als je lijnzwemmers hebt, dat je dus gewoon eigenlijk te diep vist.
Ja, als je lijnzwemmers hebt, dan vis je te diep. Ja.
In die zin heb je met de vaste stok, zo, met de vaste hengel, eigenlijk meer indicatoren dan als je met de method feeder.
Met de method feeder hoor je ook wel mensen zeggen van ja, ik krijg wel lijnzwemmers. Maar dan is het weer net andersom. Dan vis je vaak te ver in het water. Want die lijnzwemmers die worden veroorzaakt door vissen die voor je method feeder zwemmen. Die zwemmen tegen je lijn. Dus dan zit je al vaak te ver te vissen.
En die zwemmen dan niet op je stek waar jij vist?
Zeg. Nee, die zwemmen echt dichter. Die zitten tussen jou en je feeder in. Zo kun je het zien, zeg maar. Dus ja, dan moet je alweer korter bijvissen. Maar met een vaste stok zit je natuurlijk boven op je plek te vissen. En vis je recht naar beneden. Dus dan weet je dat die vissen rond je dobben zwemmen. En dan kun je je diepte veel makkelijker aanpassen. Door te gaan schuiven en te gaan zoeken waar die vis is.
Ja. En op wat voor moment schakel je dan over naar een feeder?
Ja, nee, met een wedstrijd zou ik niet zo snel, als ik indicaties krijg met de vaste stok, blijf ik daar op doorvissen. En dan ga ik gewoon daarop verder borduren en de juiste diepte zoeken.
De strategie die bepaal je eigenlijk van tevoren.
Ja.
Ga met die hengel vissen, dat systeem.
Ja, eigenlijk wel. Zodra dat loodje uit de zak komt, zeg maar, 's ochtends, dan besluit ik van ga ik met de vaste stok vissen of ga ik met een feeder vissen. Er zijn ook commercials in Nederland met mooie eilandjes. Alleen die liggen dan vaak 20 meter uit de kant. Daar kan ik dan met de vaste stok niet bij komen. En als ik weet van, hey, die vis die houdt zich op bij dat eilandje. Ja, dan maak ik een keuze voor een method feeder. En zeg ik van, ik laat de vaste stok vandaag in de tas. En ik ga tegen dat eilandje vissen.
Ja.
Dus dat zijn wel keuzes die je van tevoren maakt.
En gebruik je ook wel eens een matchhengel?
Nou, matchhengel niet zozeer. Dat noemen wij dan op de commercials echt de pelletwekkler. Dat is dan vis je met een dobber. Dat kan ook. Als die vissen dan hoog zitten bijvoorbeeld, ook bij zo'n eilandje of buiten bereik van de vaste stok. Dus ga ik op 20 of op 25 meter vissen. En ik wil dan bovenin vissen op die F1-karpers. Graskarpers zitten er nog wel eens in en gewone karpers komen er ook net zo goed. Maar dan moet je wel ook weer dat ritme hebben met het schieten met een katapult met pellets. Dat je je moet voor jezelf een ritme krijgen, zeg maar, dat je pellet schiet. En dat ritme moet je proberen niet te onderbreken. Vaak zie je ook dat als mensen, zeg maar, wel een vis eraan krijgen, dat ze die vis aan het rillen zijn. Mm-hmm. Maar ook tijdens het rillen van die vis is het belangrijk dat je je regelmaat blijft houden, zeg maar, met schieten. Dus vaak zet ik mijn hengel dan even tussen mijn benen, dat er wel spanning op staat. En dan schiet ik even gauw 3 pellets en dan draai ik weer verder.
Dat is flink multitasken dan.
Ja, je moet er wel wat voor over hebben. Maar dat is wel de key, zeg maar, om succesvol te zijn, ook met die visserij. Zodra jij stopt met schieten, zakt die vis naar de bodem. Want er gaan ook altijd pellets langsheen die ze niet pakken. Die vallen op de bodem, maar dan gaat die vis naar beneden. En als jij dan een half uur erover doet om die vis uit te drillen, en je hebt hem in je net en je hebt een half uur lang niet geschoten, ja, dan zitten die vissen daar niet meer aan de oppervlakte. Of ze zwemmen naar je buurman, die nog geen beet heeft gehad en wel pellets schiet. Ja. Dan horen ze het geluid daar, dan ben jij ze kwijt. Of ze gaan naar beneden en ze zitten op de bodem en je moet weer opnieuw beginnen dat ritme op te bouwen dat die vis naar boven komt.
En je hebt het net al gezegd, maar welke maat pellets schiet je dan?
Dat hangt er ook vanaf hoe ver je vist. 6 of 8 millimeter schiet ik meestal.
Zo groot?
Ja, ja.
Zijn ze dan niet heel snel verzadigd?
Er zit best wel veel vis op. En je moet ook kijken wanneer je dat doet. Pelletwekkelvissen begint normaal gesproken medio april, eind april. Dan wordt die vis al een beetje actief. Hangt ook van het weer af. Als het goed warm is en de temperatuur van het water loopt op, ja, dan gaat die vis ook wat meer eten. En er zit best wel veel vis op. Dus uiteindelijk, het geeft ook niet als de pellets naar de bodem gaan. Er zijn altijd vissen die naar boven komen. Er zijn ook altijd vissen die op de bodem blijven. Dus een tip daarin van mij is, als jij die vissen bovenin niet meer vangt, ook al heb je wel je ritme, verander dan eventjes van strategie en ruil je pelletwekkler in voor een loodje of een method feeder met een pellet. Want er ligt ook genoeg op de grond.
Ja.
Ook daarin moet je weer schakelen, zeg maar, en actief blijven vissen.
Dat is hard werken zo.
Ja, het is niet zomaar op je kist zitten, je hengel neerleggen en wachten tot die rondgaat. Nee. Ja, dat kan, maar dan ben je niet heel succesvol met wedstrijden. Ja, de meeste vissers die succesvol zijn, die zijn ook echt effectief of actief aan het vissen. Door continu te wisselen, te kijken wat er gebeurt. Krijg ik indicaties op mijn dobber? Heb ik een half uur geen indicaties? Moet ik een nieuw plekje maken, een ander plekje maken? En zo, zo blijf je aardig bezig.
Ja.
Dus het is 5 of 6 uur lang hard werken voor een vis.
Dat is zeker hard werken als ik het zo hoor.
Ja.
En waar we het eigenlijk nog niet over gehad hebben, is als je aankomt op je plek, zeg maar, hè, die je geloten hebt.
Ja.
Waar begin je?
Vaak kijk ik dan. Ja, de wateren waar ik de wedstrijden vis, die ken ik wel. Of ik ben er al een keer geweest met eerdere wedstrijden. Of ik zorg in ieder geval dat ik in de week voordat ik daar moet vissen, dat ik daar een keertje kom. En dat ik daar een paar plekjes ga bevissen, zeg maar. Dat ik dan een beetje weet wat de dieptes zijn. En dan maak ik een keuze van, ja, wat ga ik vandaag doen? Ga ik vandaag op 13 meter een plekje maken met de vaste stok? Ik maak wel meestal meerdere voerplekjes, zodat ik het af kan vissen. Ik kijk ook vaak wat mijn buren doen. Soms dan kiezen mijn buren ervoor om allebei met de vaste stok te vissen. Dan maak ik nog wel eens de keuze van, ja, ik ga vandaag met een pelletwekkler vissen of met een met het feeder. Ja,
voor de mensen die niet weten wat een pelletwekkler is.
Dat is een, wat je net al aangaf, een matchhengel, zoals ze dat noemen. Een soort pennenhengelachtige hengel. Ja, laten we het erop houden, een matchhengel. Daar bevestig je een dobber aan. Een drijvende dobber met loodgewicht onder in de dobber. En daaronder hangt een onderlijn met een pallet. En die dobber die kun je dan op verschillende dieptes instellen. En die werp je dan naar een afstand van 20, 25 meter. En daar voer je eigenlijk bij met een katapult en dan met pallets, want die kun je daarheen schieten. Door die pallets regelmatig te schieten, zeg maar, bij je dobber, komt die vis, of dat is de bedoeling in ieder geval, dat die vis naar boven komt van de grond af en dan in de hogere waterlagen gaat azen. Door ook regelmatig die dobber in te gooien, simuleer je ook het geluid, zeg maar, van vallende pallets in het water. Dus ik schiet om de minuut 5 pallets erin. En om de minuut gooi ik opnieuw in. Dus het is ook heel actief. Je draait je dobber weer binnen. Je gooit hem weer opnieuw in. Dan moet je het ook zo zien. Afhankelijk van je onderlijn. Als je met een onderlijn vist van 40 centimeter. Er zit verder geen lood aan die onderlijn. Het is echt puur alleen een haak en een pallet. Dus die valt op het gewicht van de pallet en de haak. Valt die langzaam door het water heen. Dus het is net of jij pellets schiet die gewoon vrij naar beneden vallen. Dat ze dat gewoon vrij kunnen pakken. En dat ja, voor die vis ziet dat er natuurlijk uit.
Je hebt ook systemen waarin er dus pellets in de dobber zitten, hè? Die eruit vallen.
Die zijn er wel. Alleen, ja, je kneedt het als het ware om de dobber heen, zeg maar. Dat kan.
Dat doe jij wel?
Nee. Ik schiet eigenlijk altijd mijn pellets gewoon los erbij. En dan gewoon regelmatig blijf ik schieten, regelmatig opnieuw ingooien. Als je dobber als het ware een meter naar je toe draait, dan komt je pallet ook weer naar boven toe. En dan valt hij weer naar beneden. Dat is ook een optie. Mm-hmm. Maar ik hou er vaak van om heel vaak in te gooien. Dus eigenlijk elke minuut. Ik gooi in, ik laat hem een minuut liggen en ik schiet pallets. Dan heeft die pallet een minuut de tijd om af te zinken en recht onder de dobber te komen. Als zo'n vis die pallet opzuigt, dan haakt hij zich ook vaak op de dobber. Waardoor je eigenlijk je hengel goed vast moet houden. Die vliegt gewoon rond. Dus die vis die haakt zich als het ware op het gewicht van de dobber.
Ja, ja.
Dus het is een soort zelfhaaksysteem. Soms moet je aanslaan als de vis heel voorzichtig aast. Gaat je dobber onder en dan moet je wel aanslaan, anders heb je hem niet. En omdat het weer raakloos is, spuugt hij hem ook net zo makkelijk weer uit.
Dus je moet wel echt die druk erop houden.
Die druk moet je er wel op houden. Maar het is soms ook zo dat ze zo gretig zijn dat jij ingooit. Dat je dobber net staat en dat je hengel bijna uit je handen getrokken wordt. Zo hard dat die vis er al aan zit. Maar dat creëer je dus door echt continu pallets te schieten.
Ja, ja. En die dobbers die zijn ook wat zwaarder, zodat je wat verder kan gooien.
Ja, die zijn erin ook in verschillende gewichten. Ook daarin kun je, ja, daarin zoek ik eigenlijk het fijnste materiaal, zeg maar. Op windstille dagen kun je bijvoorbeeld al met 3 of 4 gram op 20 meter gooien. En dan kun je ook met kleinere pallets. Dus dan, wat je zegt, raken ze minder verzadigd of minder snel verzadigd, zeg maar, van die grote pallets. Dan schiet ik met 4 of met 6 millimeter. Maar komt er een beetje wind op, ja, je moet wel die afstanden blijven halen met je katapult, met je pelletwekkeler. Dus soms dan moet je tijdens de wedstrijd omschakelen en van 3 gram naar 5 of 6 gram. Of zelfs wel 8 of 10 gram wekkeler, die zijn er ook. Soms moet je die inzetten en dan moet je met grove pellets schieten. En dan iets minder om de vis minder snel te verzadigen. En je moet zorgen dat je die competitiestrijd onder water houdt tussen die vissen. Ja. Dat als de pellets vallen, dat ze echt gretig blijven en denken van, oh, er valt een pellet, ik moet hem pakken voordat een ander hem pakt.
Ja, dat is eigenlijk een beetje...
Dat is wat je wil creëren onder water. Ja. En waardoor je dus sneller beet krijgt.
Ja. Dat ze een beetje onvoorzichtig worden eigenlijk.
Dat ze daar eigenlijk niet meer over nadenken van, hey, is dit veilig of is dit niet veilig?
Nee.
Het is dan eigenlijk pakken of ik heb eten of ik heb niks.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je onder water echt wil creëren.
Gretigheid.
Ja. Zo kun je het wel noemen.
En als je nou toch ervoor kiest om met een feeder of met een feeder te vissen,
ja.
Ben je dan ook zo actief?
Ik met name in de warmere maanden wel. Ik neem ook altijd een stopwatch mee als ik met het ga vissen. En qua method heb je ook best wel veel keus. Je hebt kleine method feeders, je hebt middelgrote en je hebt grote method feeders. En wanneer kies ik nou een kleine, wanneer kies ik nou een grote method feeder? Als ik op een vijver kom, zeg maar, waar veel kleinere vissen zitten... En je moet vaak ingooien. Dan kies ik vaak voor een kleine method feeder. Dan kun je ook niet te veel aas brengen. Maar je gooit wel regelmatig in. Ik zet dan ook mijn stopwatch. Ik begin vaak met 5 minuten. Klik ik hem op 5 minuten. Laat ik hem 5 minuten liggen. En dan ga ik gewoon kijken wat er gebeurt. Krijg ik dan bijvoorbeeld na 2 minuten al een beet. Dan vang ik de vis. Dan gooi ik opnieuw in. En dan concentreer ik me eigenlijk op die 2 minuten. Dan moet er rond die 2 minuten weer wat gebeuren. Gebeurt er dan niks, dan gooi ik na 2 minuten alweer opnieuw in. En zo probeer ik een patroon voor mezelf te ontdekken. Van wanneer kan ik die vissen verwachten? Of hoe lang duurt het voordat ik een vis beet krijg? Uiteindelijk komt ook daar voedselnijd ontstaat er onder water. En als ik dan om de 2 minuten ingooi en om de 2 minuten beet krijg, dan weet ik, er zit zoveel vis dat ze gewoon binnen 2 minuten vers en nieuw aas nodig hebben. En dat het dan weg is en dat ik dan geen beet krijg, ja, dan draai ik opnieuw in en dan gooi ik weer aas. Want je wil die voedselnijd, die wil je blijven creëren. Zit ik dan op een water bijvoorbeeld waar ik grotere karpers kan verwachten, maar waar ik van tevoren weet van, hey, ik ga vandaag maar 5, 6, 7 karpers vangen, maar het zijn echt grote karpers. Dan kies ik ervoor om er een grote met het feeder aan te doen. En dan maar 1 keer per half uur in te gooien. Maar dan ligt er wel genoeg aas voor zo'n grote vis om zich te voeden. Of als er 2 grote vissen komen, dat je ook echt kans hebt dat ze het aas opzuigen en voer wat er ligt.
Ja.
Als ik dan kies voor heel vaak ingooien, dan verstoor ik de stek. En ik breng te veel aas, waardoor mijn waftetje in dit geval, wat ik gebruik, minder snel opvalt. Waardoor het langer duurt voordat ik zo'n grote vis ga haken.
Ja, want wat je net vertelde, als je met de vaste hengel vist, of met de werkelen, dan gooi je eigenlijk heel vaak in. Want dan dwarrelt hij ook weer naar beneden en dat is een beetje dat geluid. Dat is met de vierde niet zo. Dan verstoor je wel echt de stek.
Dat kan. Dat kun je verstoren. Maar als er op een gegeven moment heel veel vis is, dan wordt de met het vierde ook wel vervangen door het bomloodje, zoals we dat noemen. Dat is een vierkant loodje. En dan doen we ook een pellet, zeg maar, in een bandje bij de haak. En dan vissen we alleen met een pellet. En dan kun je ook met pellet schieten. Dat gaf ik al eerder aan. Net als je met de pelletwekkeler vist en de beten vallen weg, dan kan het best wezen dat er heel veel vis op de grond ligt. Dat ze gewoon, ja, doordat de zon weggaat of dat het kouder wordt, dat die vis naar beneden gaat en dat ze op de grond verder gaan azen. En dan kan het wezen dat je je pelletwekkeler opzij legt en dat je dan zo'n bomloodje pakt en met een pellet en die erop gooit en dat je dan weer heel veel vissen vangt. Maar dan moet je wel die pellets af en toe blijven schieten. Dus, maar het kan ook wezen dat je echt alleen voer moet brengen. Ja, en voer kun je niet met een katapult zo even naar 20 meter schieten. En dan moet je echt een method feeder gebruiken. Waar je dus je voer echt mooi om kan kneden.
Ja, wat voor voer gebruik jij?
Ik gebruik eigenlijk altijd vismeelvoer. Ik gebruik zelf, ben ik fan van Match Method Mix van Sony Baits. Mm-hmm. Dat heeft veel vismeel, veel gebroken pellets zitten erin, een goede kleefkracht. Dat is wel belangrijk als je met het gaat vissen. Niet elk voer is daar geschikt voor. Vaak hoor ik dat mensen gewoon een zakje voer in de winkel kopen, niet informeren daarna en dan gaan vissen. En dan zeggen van ja, dat met het vissen vind ik niks. Het voer valt er al vanaf voordat ik ingooi.
Ja,
ja, dat heeft er dan mee te maken dat er dan bijvoorbeeld geen vismeel in zit of geen bindkracht. Dat dan ja, goed om die met het feeder blijft zitten.
Ja.
En dat is wel, wel van belang met het vissen.
Ja, ja, er zijn wel behoorlijk wat verschillende soorten voer. Hè? En het ene voer heeft een hogere bindkracht dan de ander.
Ja.
De ene is ook meer bedoeld om echt een wolk te creëren onder water. En de andere is wat meer geconcentreerd.
Ja, dat klopt.
Heeft ook wat te maken met hoe je het aanmaakt, hè?
Ja, dat is wel, wel heel belangrijk. Gewoon normaal voer wat je normaal op de kanalen gebruikt. Dat bevochtig je ook wel vaak in 3 keer. En daar doe je vaak niet heel veel water bij in het begin. Omdat eerst al die deeltjes, ja, die moeten het water opnemen. En dat zijn dan graansoorten. Pellets nemen daarentegen meer vocht op. Dus het is wel belangrijk om je met het voertje goed nat te maken in het begin. Vaak als ik het nat maak, dan denken de meesten van je, dat gaat niet meer goed komen. Dat ziet er bijna uit als vlapap-achtige substantie. Ja. Maar ben je 10 minuten verder, dan is het helemaal ingetrokken. En ja, hebben al die pellets, die deeltjes opgezogen. Belangrijk is dan wel vaak dat je het even over de zeef haalt, want er zitten grove stukken in. En dan is het heel fijn en goed bevochtigd en dan kleeft het ook heel goed.
En welke maat zeef gebruik je ervoor?
Ik gebruik zelf altijd een 4 mm zeef. Dat is ja,
vrij gemiddeld.
Vrij gemiddeld. Ja. Je hebt 3, 4, 6. Ja. Ik gebruik zelf eigenlijk altijd 4. En dan heb je een mooie, ja, mooi fijn voertje. En wat je zegt, ja, het ene voertje wolkt meer als het andere voertje. Dat heeft dan ook met de gemalen pellets te maken die erin zitten. Vaak hoor je ook super crushed pellets, zeg maar. Dat zijn dan ook expander pellets, zeg maar, die normaal blijven drijven. Er zijn als het ware, ja, zitten heel veel gaatjes in die pellet van binnen. Het zijn holle pellets. Als ze die malen, die zijn lichter als een normale pellet, omdat dat een volle structuur is, dus die zinkt. Vaak als ze daar dan 50% van door een voer doen, dan wordt dat voer heel licht en dan wolkt dat meer. En dat trekt vaak ook wel heel veel kleine vissen aan. Ja, daar kun je ook actiever mee vissen. Soms is dat minder goed als je echt alleen op die grote vissen vist. Dan moet je weer een zwaarder voer hebben wat rustig op de grond ligt. Dan wil je geen actief voer hebben. Dan is het belangrijk om wat zwaarder voer te gebruiken.
En dan als haka's gebruik je een wafter, zei je net, hè?
Ja, wafters zijn heel erg in trek. Eigenlijk ook een goed aas. Die zijn er in verschillende kleuren, verschillende diameters. Dat is ook wel van belang. Vaak kun je daar ook wel in wisselen, zeg maar. Als jij bijvoorbeeld begint met een witte wafter van 8 mm en je vangt er niks op, kan het best wezen dat wanneer jij er een 6 mm of een nog kleiner, een 4 mm aan doet, dat je dan wel beter krijgt. Dus ook daarin is het wel van belang dat je gaat kijken naar aassoorten waar je beten op krijgt. Dus krijg je geen beet, blijf dan niet met die witte wafter vissen. Maar doe er bijvoorbeeld eens een keer een gele aan of een roze. Ja, zo kun je flink variëren.
Ja, en de smaak natuurlijk.
De smaak, ja, dat is ook nog wel eens belangrijk. Ja, de ene dag willen ze een zoete variant hebben. Een bananensmaak en de andere dag willen ze liever een krill of een squid smaak hebben.
Is dat heel belangrijk volgens jou?
Ja, uiteindelijk in de wafte denk ik niet zozeer. Ik denk dat voor mijn gevoel gaat dat meer op kleur. Maar er zijn ook dagen, helemaal in de koudere periode, zeg maar, dat die vis heel, heel passief zijn. En dan hebben ze vaak wel een trigger nodig. Wat ik dan wel vaak gebruik is een vloeistof. Dat ik dan over de method feeder of over mijn haak aanspuit. En ja, dat zorgt, dat komt dan los in het water. En dat gaat door de waterlagen heen. Dat stijgt een klein beetje naar boven. Dus liggen die vissen boven je stek. Dan krijgen ze wel prikkels van die vloeistof. En dan gaan ze wel naar beneden om te kijken van, hey, wat is dat? En dat kan nog wel eens een vis over de streep trekken om te gaan azen.
Ja.
En jou dan een vis opleveren in een wedstrijd of als dat je vrij vist.
En wat voor vloeistof is dat precies?
Ik gebruik zelf hees. Dat is ook van Sonibase. Ja, dat is een dunne vloeistof. Daar kun je ook haakaas mee kleuren. Het is ook een kleurstof, zeg maar. Dus het zorgt ook voor een wolkje in het water. Ja, het is er in verschillende kleuren. Wit, geel, rood. Alle kleuren eigenlijk wel. En dat spuit ik er dan overheen. En dat komt dan los. En ja, dat kan die vis dan net die trigger geven om dan toch te gaan azen.
Maar dat is een dip noem je dat dan?
Ja, je kunt het dippen. Het is eigenlijk een stroperig vloeistof. Het zit in een klein spuitflesje. Als ik mijn met het feeder gevuld heb, zeg maar, en het voer zit om de met het heen, dan zet ik vaak een streepje eroverheen. En dan gooi ik in. Dat kleeft ook even aan het voer vast. Je kunt het zelfs door je voer of door je pellets heen doen. Wat ik soms doe is een bakje apart nemen, zeg maar, waar ik dan wat van die waftes in doe. Mm-hmm. In dit geval gele waftes. En dan doe ik dan een paar 6, een paar 8, een paar 10 millimeters. En dan spuit ik ook die gele vloeistof, in dit geval banaan is dat, spuit ik erbij in. En dan laat ik dat intrekken. En je ziet op een gegeven moment ook dat die waftes dat opnemen. Wanneer ik die waftes aan die her doe en ga vissen met de method, dan die laten die vloeistof ook langzaam weer vrij, zeg maar, uit de wafter. Dus er ontstaat een soort wolkje onder water wat eruit komt.
Ja.
Het gaat er minder snel vanaf dan wanneer je het aan de buitenkant erop smeert.
Ja, ja. Oké. Okay. Is dat wat jou betreft dan beter, zo'n wafter? Is dat beter dan een boilie?
Nee, zeker niet. Soms werkt dat ook goed. Een wafter is eigenlijk net iets anders dan een boilie. Een boilie is zinkend, dat ligt op de grond. Een wafter, dat is eigenlijk, je kunt het zien als een soort pop-up, alleen een hele lichte pop-up.
Ik wou net zeggen, je hebt natuurlijk ook pop-up boilies.
Ja, maar een wafter is eigenlijk, een drijvende... Het drijft eigenlijk. Alleen de drijfkracht is niet zo veel als die van een pop-up. Wanneer ik wij doen hem eigenlijk altijd aan een pinnetje op de her, zeg maar, draaien. En dat pinnetje en de haak is eigenlijk al genoeg om die wafter te laten zinken. Alleen wat krijg je dan? Je haak ligt op de grond en die wafter die staat als het ware net boven de grond. Dus wanneer je op een modderige bodem vist, ligt je aas als het ware erbovenop. Dus die zakt er niet in weg. En op dagen dat het ook moeilijk is, dat zo'n vis heel voorzichtig aast, is zo'n boilie heel zwaar om op te zuigen. Net als een pellet, heel zwaar. En zo'n wafter is licht. Dus wanneer zo'n vis gaat zuigen op de bodem om het aas naar binnen te krijgen, gaat die wafter sneller naar binnen als die boilie. Als die vis heel gretig is, dan maakt het niet uit. Dan is het vaak zelfs nog beter om met een boilie of met een sinker, een wafter sinker te vissen, zeg maar. Die zijn er ook. Mm-hmm. Alleen die hebben een andere vorm als een boilie. Dan krijg je wel een betere inhaking. Maar als die vis heel gretig aast, dan kan het met een wafter zo wezen dat die haak alle kanten opvliegt in die bek en dat je hem op plekken haakt, zeg maar, in het gehemelte waar het vlees heel dun is. Als jij gaat drillen, dat die haak er heel snel uitschiet. En dan krijg je die vis er wel aan. Maar die schiet dan los. En dan denk jij, hé, waar ligt dat aan?
Ja.
Dat kan dus ook aan je haakaas liggen.
Ja, ja.
Dus dan is het verstandig om te schakelen naar een zwaardere aassoort.
Okay.
Een boilie of een sinker. Dus dat, ja, ook daarin is heel veel te variëren.
Ja, dat wilde ik wel net zeggen. Dat,
dus ja, mijn advies, ga nooit met één potje aas naar de waterkant. Want ja, is dat het die dag niet, dan heb je een slechte dag of dan vang je weinig. Dan heb je niks om te experimenteren.
Nee, vooral veel variëren. Dus zowel met de feeder als met de dobber.
Ja, ja, ja. Ja. Actief blijven vissen is wel van belang daarin. En het is niet gezegd als je niet actief vist dat je niks vangt. Je vangt, ja, doorgaans als het mooi weer is, vangen de mensen die gewoon, ja, lekker een dag relaxed gaan vissen. En vanuit een stoel willen vissen of iets, die gaan gewoon lekker zitten, die gooien in. En ook die krijgen wel een keer beter en ook die vangen vis. Daarvoor zijn die vijvers er ook gemaakt. Om mensen toch het plezier te geven aan de waterkant, zodat je een vis kan vangen.
Ja. Ja. Nou, ik denk dat je heel veel verteld hebt. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, dat hebben we nog echt niet besproken? Daar moeten we het echt nog even over hebben.
Nee, ja, ik denk dat we best wel inderdaad veel besproken hebben. En ja, ik zou zeggen, ja, probeer. Ik hoop dat je in ieder geval wat hebt aan deze tips die ik verteld heb. En ja, mochten er nog vragen zijn, kunnen mensen mij altijd benaderen met hun vragen. Zal ik die ook beantwoorden. En ja. Belangrijk is dat we allemaal lekker kunnen blijven vissen en kunnen genieten van deze sport aan de waterkant.
Ja, vooral dat laatste, hè? Blijven genieten.
Ja,
het klinkt zeker een beetje als werken af en toe als ik zo naar je verhaal luister.
Dat is een keuze die je maakt natuurlijk. Ja. En ik ben ja, heel gedreven en gepassioneerd erin. En ik vind het mooi om het beste in mezelf naar boven te halen.
Als je er maar voldoening uit haalt, toch?
Dat is het belangrijke, ja. Het belangrijkste, ja. En de een die heeft dat al als ze 1 of 2 karpers vangen op een dag. Dat is ook hartstikke leuk en hartstikke goed. En ja, mensen moeten gewoon blijven genieten. Dat is het belangrijkste.
Ja, ja precies. Dat, ik benadruk dat wel vaker. Dat het resultaat van een sessie wordt niet per se afgewogen in het aantal vissen of het aantal kilogram dat je vangt. Toch? Uiteindelijk doen we het allemaal voor de lol.
Ja, zeker. Dat is ook zo. Als jij met je vismaten naar de waterkant gaat en je gaat tussen de middag daar naar de kantine en je had een broodje bal gehakt en wat te drinken en je zit lekker in het zonnetje te genieten, dan heb je ook een mooie dag. Dat is ook vissen.
Ja.
Dat zeg ik, iedereen beleeft het op zijn eigen manier en je moet het doen zoals waar jij je goed bij voelt en dat is wel belangrijk.
Ja, dat zeg je mooi zo, denk ik. Ja.
Ja.
Nou, super.
Ja.
Zie ik je nog een keer terug?
Ja, dat kunnen we zeker doen. Dan gaan we het ook eens over andere technieken hebben, zeg maar. Ik doe natuurlijk veel meer.
Ja.
Ik vind het bijvoorbeeld ook mooi om op de rivieren te vissen, op Babil. En mocht je daar meer over willen weten, dan wil ik daar zeker nog een keer voor terugkomen.
Nou, ik ben al benieuwd. Dan gaan we het volgende keer daarover hebben.
Gaan we doen.
Oké, okay. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van StudioTackleShow.nl. Vergeet je niet te abonneren op ons, zodat je ook de komende podcast niet mist. TackleShow.nl, de webwinkel met verstand van vissen.